onze hulp en onze verwachting is ook in deze trouwdienst in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van het ene geslacht op het andere geslacht. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 103, de versen 1 en 3. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. En op verzoek deel ik mee dat de psalmen in deze dienst ritmisch worden gezongen.
Thank you.
Wij doen u belijdenis van ons geloof en we doen dat niet alleen hier vanmiddag met elkaar zoals we hier zijn, maar we doen dat ook samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We zingen daarna Psalm 100 vers 4, want goedertieren is de Heer. Laat er nu in ieder van u met mij in zijn of haar hart zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Groot is uw trouw, o Heere, die u aan ons bewijst, dat wij op deze stralende dag hier in uw huis mogen zijn, met dit gelukkige bruidspaar dat zojuist is getrouwd. Heere, we hebben zoveel goedheid om ons heen, dat u hen hebt gespaard, dat de familie erbij kan zijn en dat zelfs in de natuur ook alles meewerkt om deze dag tot een mooie dag te maken. En daarom is het ook goed, Heere, dat wij zojuist hebben gezongen van uw goedheid. Uw goedheid eindigt nimmer meer. Heere, dat kunnen we van onze goedheid niet zeggen. Wat is die vaak kort? Wat ontbreekt die dikwijls? Tegenover zoveel goedheid, Heere, staan wij in onze schuld. Als bruidspaar, als familie, als kerkenraadsleden. Heere, tegenover uw goedheid schrompelt onze goedheid op tot zoiets gerings. En daarom, Heere, gaat het er vanmiddag niet om dat wij mensen verheerlijken, of dat mensen in het middelpunt staan, al zal het bruidspaar uiteraard wel het middelpunt van de dienst zijn, maar het gaat om u, Heere, om uw goedheid, dat we die verstaan, dat we die aanbidden, En dat we die ook persoonlijk deelachtig mogen zijn of worden. Heere, u hebt Gerard en Annemieke zo aan elkaar verbonden. En nu gaan zij de weg door het leven heen als man en vrouw. Maar wat zouden we kunnen en moeten als uw zegen niet mee zou gaan? En daarom willen wij in deze dienst ook vragen, Heere, laat hen niet alleen gaan. Maar wilt u zich aan hen verbinden, ook wat het huwelijk betreft? En dat ze zo hun weg mogen gaan, een onbekende toekomst in, met die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, wij belijden u onze zonden. Wij belijden u al onze onvolkomenheden. Wilt u ze genadig vergeven? En we danken u voor het wonder dat in een wereld waarin zoveel relaties gebroken worden, waarin zoveel verdriet is, waarin zoveel ziekte rondgaan, dat u dan dit bruidspaar, dit grote voorrecht geeft. We danken u in het bijzonder ook voor de ouders, dat die erbij mogen zijn. Heere, u hebt ook wat dat betreft in de familie gesproken en uitredding gegeven. Het leek enkele weken terug dat deze dag misschien helemaal niet door zou gaan. En u hebt het in het leven van de vader van de bruidegom zo wonderlijk welgemaakt. O Heere, wat zijn wij dan kleine, wat bent u groot. Wat moet u dan aanbeden worden? Groot is uw trouw, o Heere, ook aan hen bewezen. Zegen zo de ouders als ze hun kind zien gaan trouwen, zeker als het de eerste betreft. Heere, mogen zij dan toch verwonderd en dankbaar zijn dat ze zo mogen beginnen op de knielbank. En dat ze zo straks op weg gaan met uw woord. O Heilige Geest, laat dat woord ook vanmiddag tot ons spreken. Laat het bekerend en vernieuwend de gemeente doorgaan. En laat het ons allen aanspreken. Het bruidspaar allereerst, maar ook ons allen. We zijn allen onderweg, Heere. En we hebben allen datzelfde nodig, dat uw geleide daar is. Hoor en verhoor ons, o Heere. En maak het goed, ook bij de andere familieleden, dat wij samen een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. We smeken u dat om Jezus wil. Amen. We lezen nu het woord van de Heere. De eerste schriftlezing is uit Exodus 13, de verzen 17 tot en met 22. En daarna Efeze 5, vers 8 tot en met 21. Dus eerst Exodus 13, vers 17 tot en met 22. En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde God hen niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het volk niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om, langs de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu trokken bij vijven uit Egypteland. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want die had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende, God zal u voorzeker bezoeken, voer dan mijn beenderen met u op van hier. Alzo reizen zij uit Sukkot, en ze legerden zich in Etam, aan het einde der woestijn. En de Heere trok voor hun aangezicht, desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde, en hij 's nachts in een vuurkolom, dat hij hen verlichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags, noch de vuurkolom des nachts, niet weg van het aangezicht van het volk. En dan Efeze 5, vers 8 tot 21. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waardigheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Er wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmzingende de Heren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heren Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Hier eindigt de schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst des Heren. Er is één collecte. En wij gaan dan ter inleiding op de prediking zingen Psalm 27, vers 1. God is mijn licht en mijn heil.
Thank you.
Psalm 86, vers 6, in aansluiting aan de prediking. Het woord van de Heere komt vanmiddag tot ons uit Exodus 13, vers 21. Een boodschap voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor het bruidspaar, die deze tekst meekrijgen als een tekst voor het leven. En de Heere trok voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde, en des nachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Geliefde gemeente, geachte familie en kennissen, Gerard en Annemieke, we kennen allemaal dat spreekwoord wel: de mens wikt, maar God beschikt. Wij mensen stippelen onze levensweg uit, en dat is op zich niet verkeerd. Dat moet zelfs, je kunt niet zomaar de toekomst ingaan. Maar soms loopt het zo heel anders dan je je had voorgesteld. Vooral degenen die wat ouder zijn onder ons en die al een stuk van het leven achter de rug hebben, die weten dat. Kijk eens achterom. Wat had je voor plannen en gedachten toen je jong was, toen je trouwde, en hoe anders is het soms gegaan? Ja, de mens wikt, maar het is God die uiteindelijk de weg leidt. Maar weet u wat nou zo'n geweldige troost is? Dat de Heere met zijn volk meegaat, ook als het heel anders gaat op de weg. En als er moeilijke tijden komen, wegen die we niet hebben gedacht en waar we niet om hebben gevraagd. Dat heeft het volk Israël ervaren. Want u weet, met dat volk liep het heel anders dan ze zich hadden voorgesteld. Wie van hen had durven vermoeden dat de voorgenomen tocht naar Egypte uiteindelijk een zwerftocht zou worden van 40 jaar door de woestijn, met alle ellende die daaraan verbonden was. Maar door heel die woestijntocht heen zien we die rode draad, dat God dat arme volk niet losliet. En die aanwezigheid, die werd zelfs zichtbaar in die merkwaardige verschijnselen, in die wolkolom en in die vuurkolom. En daar willen we elkaar op wijzen in deze trouwdienst. Het thema is: God zelf gaat voor op die moeilijke weg door de woestijn. Ten eerste de troost daarvan, ten tweede de roeping daarin. Dus God zelf gaat voor op die moeilijke weg door de woestijn. Ten eerste de troost daarvan, ten tweede de roeping daarin. Het zal u misschien wel eens overkomen zijn dat u zomaar voor een wegomleiding kwam te staan. Mogelijk was het op vakantie, in een streek waar je niet bekend bent, een vreemde streek, en je wilt de weg volgen en dan plotseling een wegomleiding. En dan denk je, wat gaat er gebeuren? Er staan wel pijlen, maar kom ik ook weer op de goede weg, en hoe lang duurt die wegomleiding? Je wordt onzeker en ongeduldig kijk je, ben ik alweer op de goede weg? Een wegomleiding, dat is voor ieder die langs de weg zit een onaangename verrassing. Wel nu, daarmee kreeg het volk Israël te maken. Het volk was zojuist door de Heere verlost uit Egypte. Wat een wonder was dat geweest. Een wonder van eenzijdige liefde. God had dat volk in zijn verkiezende liefde aangezien en uit het slavenhuis uitgeleid. En dan zou je denken, nu kan er met dat volk niks meer gebeuren. Vol verwachting waren ze allemaal van het beloofde land. Daar zou immers de reis naartoe gaan. Mozes heeft hen ervan verteld. Dat land waar vader Abraham gewoond heeft. Het land vloeiende van melk en honing. En wie zou niet blij zijn? Zoals mensen, als ze met vakantie gaan, iets van een stemming hebben van: hè, nu gaan we iets moois beleven.
Zo gingen de mensen uit Egypte vandaan. Gelukkig eindelijk dat slavenhuis achter ons. En nu gaan we naar het beloofde land. Nu wordt alles mooi en beter. Dan gebeurt iets waar niemand op had gerekend. In vers 9, 17 lezen wij: God leidde het volk niet op de weg der Filistijnen, hoewel die nader was, dichterbij. U moet weten, er was tussen Egypte en Kanaan een mooie karavaanweg, met bronnen langs de weg. En in een betrekkelijk korte tijd kon de reis worden gemaakt van Egypte naar Kanaan. Maar de weg van het volk loopt niet langs die korte weg, maar die loopt de onherbergzame woestijn in. Daar heeft God zijn wijze redenen voor. Daar ga ik nu in deze preek niet op in. Maar die wijze redenen ziet Israël op dat moment niet. Die wijze redenen zien wij op het moment dat het gebeurt meestal niet. Hoogstens kunnen we daar later zicht op krijgen. Maar de reis gaat de woestijn in. En al die uitgelaten mensen, we gaan op weg naar het beloofde land. Ze komen op die onbegaanbare weg, waar ze niet zeker zijn van de waterbronnen, van eten en drinken, de woestijn in. Wat vreselijk. Hoe kan dat? Maar kijk dan, ook al verklaart God niet waarom hij die weg gaat, let er dan op hoe wonderlijk God erbij blijft. Overdag gaat daar voor Israël die wolkolom uit als een gids die de weg wijst. En 's nachts is het een vuurkolom waardoor de weg wordt verlicht en de nacht wordt verdreven. Merkwaardige tekenen, en alle twee duiden ze erop dat God zelf meegaat in die woestijn. Eerst die wolk, wat is een wolk? Als wij een wolk zien, dan zeggen we dat is gecondenseerde lucht. Maar in de Bijbel is een wolk vaak de aanwezigheid van God. Kijk, God bewoont een ontoegankelijk licht. En wij mensen konden dat verdragen voor de zondeval. Maar na de zondeval zijn wij kinderen van de duisternis geworden. En we kunnen dat licht niet meer verdragen. We kunnen Gods glans niet meer zien. En wat doet God nou? God gaat die ontoegankelijke lichtglans in een wolk hullen. Toen later de tempel werd ingewijd, 1 Koningen 8, dan lezen wij: en een wolk vervulde het huis des Heren. Dat betekent, die God die een ontoegankelijk licht bewoont, komt omhuld onder zijn volk wonen. En de Heere Jezus wordt met een wolk van de aarde weggenomen. Dat wil zeggen, Gods hand omhult voor de mensen, neemt hem weg. En op de jongste dag zal de Heere Jezus weer komen op de wolken van de hemel. En de Heere trok voor hun aangezicht overdag in een wolkolom. En Israël verstond dat teken. De Heere gaat mee. Hij gaat voorop. Hoe moeilijk de weg ook wordt, hoe smal, hoe steil. Die wolkolom predikt het aan het volk. En zie, ik ben met u alle dagen. Een troost die niet alleen met de woorden van Mozes komt, maar die ook zichtbaar wordt voor het volk. Datzelfde geldt van die vuurkolom. Vuurkolom, helder licht, een vuurgloed, is ook teken van Gods aanwezigheid. Zo was het toen Mozes geroepen werd, was het bij die braamstruik, het vuur, die brandende braamstruik, die het teken was: hier is God, doe uw schoenen van uw voeten. En op het Pinksterfeest, als de Heere gaat wonen bij zondaren, te midden van zijn kerk, verdeelde tongen als van vuur worden zichtbaar en het zat op een ieder van hen. Vuur dat loutert. Vuur dat drijft de zonde uit. zo is God en vuur dat verwarmt. Wel nu, zo liet God zich daar in die donkere nachten in de woestijn zien. De eerste tijd trok men ook 's nachts verder. Onveilig in de woestijn. Wie wel eens in de woestijn is geweest 's nachts, die weet dat je dan een heel onheimisch gevoel krijgt. Je voelt je een beetje bedreigd. Maar die wolken, die vuurkolom wijst de weg. En als soms de kinderen 's nachts het eng vonden in die woestijn, dan stel ik me zo voor dat die vaders en moeders hebben gezegd: wees maar niet bang. Kijk maar naar die vuurkolom. Kijk maar. De Heere is bij ons. En ook al weten we nu nog niet waar we direct uitkomen, de Heere is bij ons. Kijk maar naar die vuurkolom. En zo was het troost. Overdag en 's nachts. En de Heere trok voor hun aangezicht. Wel, Gerard en Annemietje, ik wilde jullie deze woorden meegeven. Niet dat ik nou het vermoeden heb dat jullie een woestijn ingaan, helemaal niet. Maar ik wil jullie deze woorden meegeven. De toekomst ligt ook voor jullie zo heerlijk open. Straks ga je je huis betrekken, alles is nieuw, een nieuwe fase in je leven. En van harte hopen we en bidden we dat jullie weg gezegend en voorspoedig zal zijn. Maar God belooft dat niet. Ook niet als we hem van harte leren zoeken. Ook niet als wij op de knielbank voor hem neerknielen. Ook niet als we met de Bijbel onder de arm de kerk uitgaan. Hij belooft niemand een kalme reis. Maar hij zegt wel: ik ben erbij. Overdag en 's nachts, zelfs als je leven iets van een woestijn krijgt. God belooft dat hij meegaat. En die wolkolom en die vuurkolom, die zijn er niet meer. We leven na Pinksteren. Het is Pinksteren geworden. God heeft zijn geest gegeven. En hij zegt zondag 20 van de catechismus: dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn schatten deelachtig maakt, mij troost en bij mij eeuwig blijft. Daar heb je het. Bij mij eeuwig blijft. Dat mag onze zekerheid zijn. De zekerheid van je gezin, van je werk, zelfs in de donkerste nachten. Hoe kan dat? Hebben wij dat verdiend? Is het omdat wij zo goed zijn? Nee, wij zijn zondaren, uit het licht vandaan gevallen in het paradijs. En iedere dag maken we ons de nabijheid van God weer onwaardig. Kijk, als God daarnaar zou doen, als God met Israël gedaan had naar wat dat volk waard was, had hij die wolkolom gelijk weggenomen en die vuurkolom ook. Dan was het donker geworden. Maar omdat het pas later donker werd op Golgotha, omdat daar de aanwezigheid van God wegbleef bij die ene die het verdiende om altijd gehoord te worden, Jezus Christus. Daarom was het toen al die wolkolom en die vuurkolom. Het was een voorschot op het werk van Christus. En omdat hij in het donker heeft gehangen en de schuld heeft gedragen, daarom wil de Heere meegaan met mensen die het niet verdienen. Sterker nog, met mensen die het dagelijks verzondigen. Maar tegelijkertijd ligt hierin een roeping, en dat is het tweede. Dat God met Israël meegaat in die wolkolom en in die vuurkolom, dat vraagt iets. Dat doet ook een appel op dat volk. Want als de Heere zich openbaart, dan wil hij ook geloofd worden. Hij wil gehoorzaamd worden. Dat betekent in de eerste plaats dat zij die wolkolom ook volgen waar die heen gaat. Dat volk kan geen eigen weg kiezen. Dat volk kan niet zeggen, ja, de Heere zegt dat wel, maar bij nader inzien ga ik maar een andere weg. Nee, die wolkolom heeft de roeping in zich. Hoor zijn stem. Hoor zijn woord. Zeg het maar, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?
En dat mag dan ook de eerste vraag zijn, bruidspaar, bij alle dingen in je leven. In je huwelijk, ook in je vrije tijd en in je werk. Welke weg wijst de Heere? We zien geen wolkolom, maar als we de Bijbel open doen, dan wijst de Heere toch wel een weg. En ik zeg erbij, dat is niet gemakkelijk, want vaak was Israël niet bereid om te volgen. Ze kwamen in opstand. Die wolkolom was er wel, maar dat manna, dat waterige brood, ze murmureerden. En soms zeiden ze, waren we maar in het slavenhuis in Egypte gebleven. Ze scholden op het manna. En ze zeiden, heeft de Heere ons daartoe uitgeleid dat we in de woestijn zouden omkomen. En dan liep het mis. Israël, beweldadigd door de wolkolom en de vuurkolom. En toch, ze verzaken hun roeping. En dan moet de Heere met die slangenplaag komen. Waardoor er slachtoffers vallen. Juist omdat hij zo van dat volk houdt, gaat hij niet weg, maar worstelt hij om het hart van het volk. Hij wil zo graag dat ze hem volgen. Kijk, God gaat mee in de woestijn. Maar dat is op zich geen garantie dat heel Israël automatisch in Kanaan komt. Wat het merendeel van Israël, zegt de Hebreeënbrief, is niet in Kanaan gekomen. Waarom? Heeft God ze laten vallen? Nee, zij hebben God laten vallen. Ze waren ongelovig. Vanwege hun ongeloof. Daar ligt een roeping in. Die wolkolom zegt, volg de Heere. Ga niet op eigen wegen. Alleen dicht bij die wolkolom, daar is het leven. En die vuurkolom, daar ligt ook een roeping in. Dat we ons namelijk laten verlichten. Die vuurkolom was er maar niet als een soort oriëntatiepunt, zo, oh ja, maar ongeveer in die richting moeten we zijn. Nee, het volk moest dichterbij komen. Het moet zich laten verlichten. Laten verlichten door het woord van God, door de nabijheid van God. Paulus zegt later in het Nieuwe Testament in Efeze 5, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Dat kan en dat mag. In onszelf hebben we geen licht, maar de Heere wil dat licht geven. Maar dan is er wel een roeping. Wandelt als kinderen van het licht. Dat betekent in de grote en in de kleine dingen dat we dat licht van Gods woord ook laten schijnen over ons leven. Ja, en dat licht dat laat wel eens wat zien wat ik liever niet zichtbaar wil hebben. Het ontdekt ons aan alle dingen die verkeerd zijn. Maar als een mens eenmaal in dat licht mag leven, dan mag er ook zo'n troost zijn. Dan mag er ook die vrede zijn. Dan mag er ook dat wonder zijn wat de wereld niet kent. Dat wandelen in het licht met hem. Er ligt een roeping in, gemeente, bruidspaar. En dan zou ik willen zeggen, ik hoop dat er veel licht in jullie huwelijk zal zijn.
En dat er ook veel licht van jullie zal mogen afstralen. Zoals de zon schijnt, waardoor de maan verlicht wordt en die reflecteert het licht naar de aarde, mag het zo bij jullie zijn dat je nou wandelt in dat licht en dat dat licht als het ware reflecteert naar anderen toe, naar elkaar toe, naar de mensen om je heen toe, naar de omgeving toe, dat er iets van jullie mag afstralen. Wandelt als kinderen van het licht. Wat God geeft aan troost en nabijheid, daar mag je persoonlijk van genieten, in de geestelijke zin van het woord, maar deel het ook uit. Zo gaan jullie op weg. En je gaat niet alleen. Nee, vandaag lopen er verschillende mensen om je heen en naast je. Maar die mensen gaan allemaal vanavond weer hun eigen weg. En jullie blijven samen. Maar hij blijft. En dat geeft uitzicht. Dat geeft uitzicht ook aan het einde van ons leven. Als we de Heere mogen kennen, als wij die nabijheid mogen kennen door een leven in geloof en in bekering, dan zal die vuurkolom er ook zijn aan het einde van ons leven. Want nu geef je elkaar straks de rechterhand en wat is dat heerlijk, hè, om zo te beginnen. Je hebt er naar uitgezien. Maar er komt een moment dat je elkaar weer moet loslaten totdat de dood ons scheidt. Maar voor een kind van God is er dan ook die vuurkolom, wat zeg ik, dan is hij er, die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Wat blijft er eigenlijk weinig over voor een mens zonder God? Een mens zonder God die kan gaan trouwen en die kan een heleboel geluk hebben, om het maar werelds te zeggen. Die kan een heleboel dingen, mooie dingen in het leven hebben, dat wij wel eens zeggen, wat gaat het de goddeloze goed? Maar als het eenmaal donker wordt, dan is het ook echt de woestijn en de duisternis. Dan is er geen behoud meer. Ik zou niet willen ruilen met die mensen die de band met God niet kennen. Bruidspaar, ga je weg en zie dan op hem die mee wil gaan. Geloof zijn woord. Zoek hem. Buig je voor hem neer en bid. Heere, wijst u de weg. Wandel maar stillekens achter hem aan. Achter de heiland, hij wijst u de wegen. Zijn die niet altoos zo lieflijk gelegen? Als gij zoudt wensen, wil ze toch gaan, want hij gaat vooraan, ja. Hij gaat vooraan. Amen.
Wij lezen nu het huwelijksformulier waarin de kerk ons onderwijs geeft wat het betekent als een huwelijk wordt gesloten, hoe dat is ingesteld en wat er gevraagd wordt van man en vrouw. We lezen daar het volgende. We zijn als gemeente bijeen voor de bevestiging van het huwelijk van Gerrit Hendrik Kuilenburg en Adriana Maria van der Hel. Want het is goed dat het huwelijk van de gelovigen, dat voor de burgerlijke overheid als godsdienares gesloten is, ook in de samenkomst van de gemeente van Christus bevestigd wordt en dat Gods zegen erover wordt afgesmeed. God de Heere openbaart ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hun het huwelijk als gave en opdracht gegeven en er zijn zegen over beloofd heeft. Want God onze Vader die hemel en aarde en al wat erin is geschapen heeft, schiep de mens naar zijn beeld. Het is niet goed, zo sprak hij, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Deze schone gave van God is door de zondeval van de mens geschonden. Maar God die groot is in barmhartigheid, heeft herstel van de huwelijkseenheid willen geven en zijn zegen bestendigd. Daarom heeft onze Heere Jezus Christus het huwelijk als instelling van zijn hemelse Vader geëerd door zijn tegenwoordigheid op de bruiloft te Kana en door het teken dat hij daar verrichtte. Hij heeft de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij sprak, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. In de apostolische onderwijzing van het Nieuwe Testament wordt het huwelijk erkend als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. De apostel noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis dat hij betrekt op de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom moet men het huwelijk niet lichtvaardig of gedachteloos aangaan, maar eerbiedig en dankbaar. In de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw liefde en trouw, hulp en toewijding van elkaar ontvangen. Hoewel door de zonde ook de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomt, mogen zij toch naar Gods beloften verzekerd zijn van de gunst en bijstand des Heren. Opdat gij nu in uw huwelijk naar Gods geboden en uit zijn belofte moogt leven, dient gij te weten waartoe God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw door oprechte liefde verbonden elkaar in vreugde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. In de tweede plaats door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk des Heren wordt gebouwd. En dat de ouders hun kinderen, als het God belieft hun die te geven, in de kennis en vrezen des Heren opvoeden en voorgaan. Iedere man leven met zijn vrouw en iedere vrouw leven met haar eigen man, overeenkomstig de wil van God, met een goed en gerust geweten, opdat ons lichaam, als een tempel van de Heilige Geest, niet verontreinigd wordt. Vervolgens zult gij uit Gods woord horen hoe zich de een jegens de ander in het huwelijk dient te gedragen. De man die door God gesteld is tot hoofd der vrouw, zal zijn vrouw lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen, evenals Christus de troost en bijstand van zijn gemeente is. De vrouw zal haar man onderdanig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Ze zal haar man lief hebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad vertonen van een zachtmoedige en stille geest. Beiden zult gij overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. Gij zult ook verstaan dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap en dat gij een roeping hebt ten opzichte van kerk en samenleving. Wandelt in de vreze des Heren. Bedenk dat gij erfgenamen van de genade des levens zijt. Wees vergevensgezind. En leef met elkaar in wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Daar gaan jullie het ja-woord op geven. En daarom noemen we dat ook, de trouwbeloften worden afgelegd. Maar voordat jullie dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar zingen. Eigenlijk is het bidden. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Bruid en bruidegom, Gerard en Annemieke, mag ik jullie nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven en dan antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Gerrit Hendrik Kuilenburg, verklaart gij hier voor God en zijn gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw vrouw Adriana Maria van der Hel, en belooft gij dat gij haar nimmer zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood u zal scheiden, dat gij haar in liefde zult leiden en dienen, zoals een godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij heilig met haar zult leven, haar trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is er op jouw antwoord? Adriana Maria van der Hel, verklaart gij hier voor God en zijn gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw man Gerrit Hendrik Kuilenburg En belooft gij dat gij hem nimmer zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. Dat gij hem in liefde zult volgen en dienen, zoals een godvrezende vrouw aan haar wettige man schuldig is. Dat gij heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is er op jouw antwoord? Ja. Wees ervan verzekerd dat God de Heere u samengevoegd en u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft. De Vader der barmhartigheid, vervullen u met zijn genade, verbinden u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Om die zegen willen wij nu met elkaar, met en voor jullie gaan bidden. Ter inleiding op de gebeden zingen wij 134 vers 2. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. En bij het zingen van die derde regel mag ik jullie verzoeken naar voren te komen en hier te knielen op de knielbank. Als we het gebed hebben gedaan, dan blijven jullie geknield liggen. En wij als gemeente zullen jullie staande toezingen het derde vers. Dat 's Heere zegen op u daal. Laten wij samen bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en door de band van het huwelijk verenigd hebt, wij danken u voor de zegen die gij aan dit echtpaar geeft, dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenigheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, hun kinderen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot de getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus Christus wil, in wiens naam wij tot u bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Thank you. Een heel ontroerend moment voor jullie. En dat zal nog heel lang in herinnering blijven. En als het soms moeilijk is, denk dan ook aan dit moment terug, samen geknield. Als ik jullie zo hier voor me zie staan, Annemieke ken ik ietsje minder lang dan Gerard. Gerard, als ik nou jouw huwelijk bevestig, dan realiseer ik me dat ik eigenlijk een heel stuk van jouw leven heb meegemaakt. Ik heb je zien komen als jonge jongen op de catechisatie. En je hebt belijdenis bij me gedaan. En nu mag ik je huwelijk bevestigen. En Annemieke is ook al meer en meer bekend in ons midden. Ik mag jullie nu de Bijbel overhandigen. Jullie zijn alle twee gewend om bij je werk, voordat je wat doet, eerst lezen. Voordat jij gaat bouwen, moet je eerst naar het bestek kijken. Want niemand kan bouwen om voor eerst te kijken wat staat er. En als je naar een patiënt gaat, dan pak je eerst de status, want je kan maar zo niet wat geven. Eerst lezen en dan verder gaan. Nou, zo is het met de Bijbel ook. God geeft ons dat boek mee als een boek voor het leven. Maar het is meer dan dat. Want als het nou een bestek is voor een bouwtekening, nee. Als het nou een status is van een patiënt, nee. Ik zou willen zeggen, het is een boek met inhoud. Er zit iets in verborgen. En als ik nou tegen een bruidspaar zou zeggen, in deze Bijbel zit ergens goed verborgen een bankbiljet, dan ga je dat vanavond nog helemaal doorbladeren, want dan wil je dat vinden. Nou, in de Bijbel zit veel meer. De Heere Jezus heeft gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Hij is te vinden in de Bijbel. Zoek maar, blader maar, lees maar en doe dat biddend. En dan wens ik jullie toe dat je rondom die geopende Bijbel steeds meer deelgenoot wordt van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, die ook onze zaligmaker wil zijn. Van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst op de huwelijksreis, alsjeblieft. Jullie mogen gaan zitten. Laten wij dan nu samen de Heere danken en bidden. Heere, zo komen wij aan het einde van deze trouwdienst tot u. Het was goed om hier te zijn met het bruidspaar dat nog zo heerlijk jong en zo heerlijk gelukkig voor de toekomst staat. En het is ons oprechte gebed, Heere, dat ze veel goeds uit uw hand zullen mogen ontvangen. Maar bovenal bidden wij u, vervul de trouwtekst, maar steeds weer en steeds meer in hun leven. Dat ze morgen en overmorgen, de komende weken en maanden, het mogen merken. De Heere kent ons. En dat zij ook dat geestelijke leven mogen beoefenen door uw Heilige Geest. Sterk hen in hun werk, waartoe ze geroepen zijn, in het bouwen en in het verplegen van mensen. O Heere, wel beroep we ook hebben. We hebben allemaal uw hulp en uw zegen dagelijks nodig. Wij vragen u voor de wederzijdse familie, of u ook hen allen wilt zegenen. Misschien zijn er ook mensen in de kerk met een groot verdriet in hun leven, omdat hun leven zo anders ging dan ze zich hadden voorgesteld. Heere, u kent ook dat stille verdriet, dat juist bij een trouwdienst
weer zo boven kan komen. Maar dan bidden wij u, vertroost en bemoedig ons met uw woord en door uw Heilige Geest. Heere, mag uw zegen ook rusten op het verdere van deze dag. Als er nog de receptie mag zijn vanavond, dat het zo een dag mag worden waarvoor we aan het einde van de dag ook u eerbiedig en oprecht kunnen danken. Vergeef ons genadig onze zonden, Heere. Neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil en bewaar ons om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7, als slotlied, zo ik niet had geloofd dat in dit leven, en we zingen dat dan staande. Uitspreken van de zegen heb ik nog een mededeling. De daggasten worden verwacht in de zaal achter de kerk voor een kop koffie, alvorens u de reis aanvangt naar Utrecht. Zij die het bruidspaar nu willen feliciteren, omdat ze niet in de gelegenheid zijn dit op de receptie te doen, worden verzocht om even te blijven zitten. Na het afsluiten in de kerkenraadskamer komt het bruidspaar terug in de kerk om hier voor de preekstoel uw felicitaties in ontvangst te nemen. Voor hen die van ver komen is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken in de zaal hier achter de kerk. Tot zover deze mededelingen. Verhef dan nu uw harten tot God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.